God maakt vrij. Gaaf toch, of niet? God maakt vrij. Is gaaf toch? Oh. Ja, als ik zo'n lied zing en als ik achter mijn computer zit, dan heb ik heel vaak heb ik muziek aanstaan. Gewoon om ook in de dingen waar je mee bezig bent, zeg maar, lekker met God ook bezig te zijn. En nou ja, dan heb je dit soort liederen. Ik heb laatste tijd een aantal keren achter elkaar een concert gespeeld vanaf YouTube van Darlene Tjech. Ik weet niet of jullie die naam kennen. Heeft connectie met Hillsong, Australië. Concert van 1 uur en 3 kwartier. En ik heb het al 10 keer achter elkaar gespeeld. Dat is zo gaaf. Je voelt gewoon als je daarna luistert hoe de geest werkt. Ik heb ook met tranen in mijn ogen als het ware zitten luisteren van hoe God was, gewoon dat iets wat opgenomen is, dat al een poosje terug is dat allemaal geweest. En dat Gods geest er toch doorheen kan werken. Ik vind dat zo bijzonder, zo mooi. En dan denk ik van wauw, ik wil dat nog veel meer. Ik wil nog veel meer proeven, ervaren, zien wat God in deze wereld doet. Wat God in mijn leven doet, wat God in jullie leven doet. Wees sterk en moedig. Ik ben, zoals iedereen denk ik, zoals we hier zitten, bezig om de Bijbel te lezen. En ik doe dat heel vaak zo. Ik begin aan het begin en ik ga gewoon de hele Bijbel door. En als ik het eind ben, begin ik weer vooraf aan. En soms doe ik het in een andere volgorde. Ik doe het ook wel eens in de chronologische volgorde. Dat is ook heel interessant, om de Bijbel in de chronologische volgorde te lezen. Dan krijg je de geschiedenisplaatjes nog veel meer op een rijtje, zeg maar. Vooral in Handelingen bijvoorbeeld. Dan gedurende Handelingen lees je de brieven van Paulus op de plek waar ze thuis horen. Echt heel mooi om dat te zien en wat dat dan teweeg brengt. En zo ben ik vorige week of zo weer terechtgekomen in het boek Jozua. En gelijk dat eerste hoofdstuk, dat pakt hem alweer. Dat eerste stukje. En dan denk ik van wauw, wat een geweldige lessen en mooie dingen zitten daarin. En dan ga je dan wat meer over nadenken en dan, ja, dan rolt daar weer iets uit van oké, dat wil ik doorgeven. Dat gewoon de dingen die je weer geleerd hebt. Zo vaak heb je het al gelezen en dan spreken dingen soms opnieuw weer eventjes van wauw, daar staat toch best wel heel veel in. Maar dan is het goed om eerst even te kijken van wie is nou Jozua? Zijn oude naam was Hosea en dat betekent redding, bevrijding. Nou, er zit al iets in van wat er in de toekomst met hem zou gaan gebeuren. Hij heeft op een gegeven moment van Mozes een nieuwe naam gekregen, Jozua, Jehoshua in het Hebreeuws. En dat is dus, daar is iets bijgekomen bij dat Hosea. En dat, die naam betekent Yahweh of Jehovah, red en bevrijd. En daarmee kwam die in die naam kwam nog meer tot uitdrukking wat Jozua zou gaan doen. Hij zou namelijk het volk van Israël het beloofde land naar binnen brengen. Daar zou hij als het ware de aanvoerder bij zijn. Maar tegelijkertijd zie je ook al een connectie met Jezus, Yeshua. Yeshua is de verkorte naam van Jehoshua. Dus Jozua is dezelfde naam als Jezus. Jezus is het Grieks voor Yeshua. En daarin zie je gelijk al van hé, daar zitten parallellen in. En als je dan die geschiedenis van Jozua gaat lezen, dan zie je heel veel parallellen in het leven van Jozua vergeleken met het leven van Jezus. En dat is gaaf. En dat zie je gelijk al gebeuren ook in die eerste verse. Jozua is een afstammeling van Jozef uit de stam Efraïm. In de eerste vers wat we straks gaan lezen, daar lezen we dat hij een dienaar was van Mozes. En doordat hij een dienaar was van Mozes, trok hij heel veel met Mozes op en heeft hij heel veel gezien en geleerd van Mozes. Mozes kreeg ook de opdracht van God, dat kunnen we in het boek daarvoor, in Deuteronomium kunnen we dat lezen, die kreeg de opdracht om Jozua toe te rusten voor zijn taak. Dus al heel ver van tevoren was God bezig om Jozua klaar te maken voor een taak die hij later zou moeten doen. En er is nog iets opvallends, als we kijken naar Exodus 33 vers 11, dan lezen we daar dat Mozes die gaat, is in de tent van de samenkomst, de tent van de Heer waar de ark staat. En dan op een gegeven moment gaat Mozes die gaat daar weer uit. En dan lezen we, maar Jozua bleef in de tent van de samenkomst. Jozua was op jonge leeftijd al heel veel bezig met God. Mozes ging de tent weer uit, die ging weer van alles doen, maar Jozua bleef bij God. En denk van wauw, wat zou hij daar allemaal geleerd hebben, wat zou hij daar allemaal meegemaakt hebben? Al die tijden dat hij daar bij de ark in de tent was. Hij was een van de 12 verspieders die het land in moesten om te gaan kijken van, nou, hoe ziet het eruit en hoe kunnen we dit allemaal zo goed mogelijk gaan aanpakken. En alleen hij, samen met Caleb, waren de enigen die positief waren over wat ze gezien hadden. De andere 10 die zagen het helemaal niet zitten om daar naar binnen te gaan. Van jongens, waren we maar in Egypte gebleven, laten we maar weer teruggaan. En Jozua zei, nee, God heeft het beloofd en het gaat gewoon lukken. Al lopen de reuzen van 3 meter lang, interesseert me niet, we gaan erheen en het gaat ons lukken. Nou, uiteindelijk hebben die 10 toch een beetje de overhand gehad en hebben ze 40 jaar in de woestijn moeten rondzwerven voordat ze uiteindelijk dat beloofde land in konden komen. En hij is dus de opvolger van Mozes. Nou, we gaan eerst maar eens lezen. Jozua, hoofdstuk 1. Pak je Bijbel erbij, kan je lekker meekijken. Ik heb hem ook op het scherm staan. Jozua 1, vanaf vers 1. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei, mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Heel het land van de Hethieten en tot de grote zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal niet loslaten en niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb, hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u, overal waar u heen gaat. Toen gebood Jozua, de beambte van het volk, ga midden door het kamp en gebied het volk, maak proviant voor u klaar, want nog binnen 3 dagen zult u deze rivier, de Jordaan, oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen, dat de Heere, uw God, u geeft om het in bezit te nemen. Tot zover even. Nou, er gebeurt al heel veel in die eerste verse. Er is... Ik moet je even voorstellen, ze zijn net bij dat land aangekomen. Mozes mocht dat land niet binnen, hè? Die had in de woestijn even een foutje gemaakt door toch een beetje de eer naar zichzelf toe te halen. En die mocht alleen vanaf de berg, mocht hij kijken, mocht hij het hele land mocht hij overzien. En daarna is hij gestorven. En God heeft hem begraven of wat ook, dat weten we niet. Hè? In ieder geval, niemand weet waar het graf van Mozes was. Niemand wist waar hij gebleven was. 1 ding wisten ze. Hij was er niet meer. Nou, daar sta je dan als Jozua. Iemand die toch aardig op leeftijd was. 80 jaar, ergens in die richting. Maar ik kan me voorstellen dat je iemand als Mozes naast je hebt gehad. Jij bent, hè, dat staat er zelfs nog. Later wordt zijn naam wel veranderd dat hij ook een dienaar van de Heere is. Maar hier staat nog dat hij een dienaar is van Mozes. Dus een beetje de tweede kapitein, om het maar even zo te zeggen. En dan sta je daar en dan kan het best eens zo zijn van, wow, dat gaat best even spannend worden. Nu moet ik dat volk gaan leiden. En hij had misschien, net als Mozes, had hij hetzelfde kunnen zeggen. Hè? Van, hallo, wacht even, wie ben ik om dit volk te gaan leiden? Kijk even wat er 40 jaar allemaal al gebeurd is. Niks anders dan gezeur En moet ik dat dan gaan leiden? Eigenlijk heb ik helemaal niet zo'n trek in. Je zou je voor kunnen stellen dat Jozua zoiets gezegd zou hebben. Net zoals Mozes, toen Mozes geroepen werd, ook van, ja, moet ik naar de farao? Hallo, ik kom niet eens uit mijn woorden. Moet ik dat gaan doen? Maar op de een of andere manier heeft Jozua toch geleerd van, wacht even, als God iets belooft, dan doet hij het ook. Meerdere malen, ook in, als we het boek Deuteronomium doorleest, meerdere malen lees je dat Mozes ook tegen Jozua zegt van, de Heer zal met je zijn, hij zal met jou meegaan. Net zoals hij met mij meegaat, gaat hij ook met jou mee. Dus ergens houdt hij zich vast aan die belofte en zegt hij van, oké, nou, laat ik dat dan maar gaan doen. Maar hij moest wel die keus maken, de keus maken om te doen wat God vroeg. En eigenlijk is dat met ons ook een beetje zo. Vanaf het moment dat we Jezus in ons leven hebben toegelaten, klinkt ook die roep, net zoals die roep bij Jozua, van sta op en ga. Als je Jezus hebt leren kennen, dan is het niet van, nou ja, je kan lekker onderuit zakken en dan, jouw kostje is gekocht, hè, je hebt eeuwig leven, dus wie maak je wat? Nee, daar zit een roep in, sta op en ga. Matteüs 28 kunnen we lezen dat we geacht worden om erop uit te gaan om discipelen te maken. Om datgene wat wij geleerd hebben van God, om dat door te geven aan anderen, zodat zij ook God gaan leren kennen. Maar niet alleen dat. Ook specifieke zaken in ons eigen leven. Daar klinkt ook die roep van sta op en ga. Misschien zijn er stappen die je moet zetten in je leven. Misschien zijn er dingen in je leven die jou bezighouden van ja, eigenlijk moet ik er iets mee doen. Maar ja, eigenlijk heb ik er niet zo zin in. Of ik zie het niet zitten. Of ik heb te weinig kennis of wat dan ook. Zijn er stappen in jouw leven, zijn er dingen in jouw leven waarin jij stappen moet zetten? Je weet eigenlijk wel dat je dat moet doen, maar toch, op de een of andere manier stel je het een beetje uit. Nou, kijk dan naar een Jozua die gewoon opstaat en die aan de slag gaat. Stappen zetten in je leven op gebieden van, stoppen met slechte gewoontes. Afrekenen met zaken uit het verleden. Misschien een verslaving. Misschien meer bezig zijn met het woord van God. God op de eerste plaats zetten in alle terreinen van je leven. Nou ja, noem alles maar op. Allerlei keuzes, allerlei zaken die we in ons leven hebben, wat ons bezighoudt en waar we een stap in moeten zetten. Natuurlijk hebben we Jezus ontvangen, zodat wij in het reine staan tegenover God. Dat wij open en eerlijk naar hem toe kunnen gaan. Maar nogmaals, dat zit er niet bij dat we dan op een stoel kunnen gaan zitten, lekker onderuit zakken van ziezo, dat was het. God wil aan het werk in ons. Hij wil heel veel dingen doen. En als ik naar mijn eigen leven kijk, dan zie ik gewoon dat er ontzettend veel gebeurd is in mijn leven. God heeft heel veel opgeruimd. En ik ben ervan overtuigd dat er nog genoeg te doen is in mijn leven, dat er nog meer opgeruimd moet worden. Heeft niets te maken met mijn eeuwigheid, om het maar even zo te zeggen. Maar God wil ons wel, als het ware, steeds meer op hem gaan laten lijken, zodat we dat beeld van hem ook kunnen laten zien aan de mensen rondom ons heen. Ik zei al, het is niet iets wat we vanuit onszelf kunnen doen. Ook Jozua niet. Jozua kon dat niet vanuit zichzelf doen. Vanaf vers 3 kunnen we lezen dat er staat dat, dat is het mooie, dat vind ik een heel mooi vers trouwens. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Er zit een belofte in. God zegt niet van, nou, sta op, doe iets en zoek het daarna maar uit. Nee, hij geeft een belofte mee. En de belofte die hij met Jozua meegaf was van, waar je je voetstap neerzet, dat is al gegeven, verleden tijd. Dat is niet iets van, nou, mogelijk dat je dan over een aantal jaren kan zeggen van, nou, dat is van jou. Nee, Jozua en het volk hebben autoriteit. Waarom? Omdat God het al lang beloofd had. Hij had het al jaren geleden had hij het al beloofd van dat land, dat is van jullie. Punt. Dus dat lag er al. Het was al van hen. Alleen ze moesten nog wel die stap zetten, in hun autoriteit gaan staan, om het land ook toe te eigenen. Natuurlijk moest daar nog wel wat strijd en zo bij komen. Dat lezen we ook. Als je dat boek doorleest, dan zie je ook dat gebeurt. Maar God is erbij en God zal helpen om dat land uiteindelijk toe te eigenen. Iets wat al van hen was. Niet iets wat van hen zou gaan worden. Nee, het was al van hen. Het was al verleden tijd. En dat geldt eigenlijk ook een beetje voor ons. Maar voordat ik daar nog wat over ga zeggen, ga ik even naar een stukje uit Deuteronomium. Want dat heb ik niet op het scherm staan. Deuteronomium 31. Want Mozes heeft dat ook al Jozua voorgehouden. Deuteronomium 31 vanaf vers 6. Dus even een paar bladzijden terugbladeren. En dan zei Mozes het volgende. Wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug. Want het is de Heere, uw God, die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. En Mozes riep Jozua en zei tegen hem voor de ogen van heel Israël, wees sterk en moedig, want u zult met dit volk het land binnengaan dat de Heere hun vaderen gezworen heeft hun te geven. En u zult het hun in erfbezit laten nemen. De Heere nu is het die voor u uitgaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Wauw. Wou je een beetje bemoediging meekrijgen om iets te gaan doen of niet? Jozua krijgt via Mozes hier een bemoediging. Wauw, daar kan ik wel een poosje op teren. Van een aantal keren wees sterk en moedig en een aantal keren van, maar God is erbij. Hij laat niet los, hij stuurt je niet van, nou, ga jij maar daarheen, ik blijf hier wel wachten en ik kijk toe hoe het eraan toe gaat. Er staat zelfs, God zal voor hem uitgaan. En zo geldt het eigenlijk voor ons eigen leven precies hetzelfde. We hebben autoriteit gekregen om stappen te nemen in ons eigen leven. Niet omdat wij zo goed zijn, niet omdat wij het allemaal zo goed voor elkaar hebben, maar om datgene wat Jezus op dat kruis heeft gedaan. Daardoor hebben wij autoriteit gekregen om in ons eigen leven stappen te zetten in autoriteit, de autoriteit van Jezus, om het land als het ware te veroveren. Om datgene wat de tegenstander in jouw leven van jou heeft afgepakt, wat niet tot zijn doel komt, om dat terug te pakken. En eigenlijk is het al teruggepakt. Het is verleden tijd. Want het kruis was 2000 jaar geleden. Dus wij hoeven niet iets te gaan doen van, nou ja, we gaan maar hopen dat het gaat lukken of zo. Nee, het is al gelukt. 2000 jaar geleden. Het enige wat wij te doen hebben is die stap te zetten. Af te rekenen met datgene wat ons van God afhoudt. In Colossenzen 2, vers 13 tot 15, daar staat het volgende. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en de onbesnedenheid van uw vlees, samen met hem, dat is Jezus, levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift, dat is de wet, dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en die openlijk te schande gemaakt. En daardoor over hen getriomfeerd. Allemaal verleden tijd. Het is klaar. Dat waren ook Jezus' laatste woorden. Het is volbracht. En ik weet niet of jullie nog weten, de startzondag, september, 2 september geloof ik, als ik het goed heb. In ieder geval begin september, hadden we daar het kruis staan. We hebben daar een aantal dingen aan vastgespijkerd. Wat stond er op die briefjes? 3 briefjes. Wat stond erop? Wat was er aan het kruis gespijkerd? Zonde. Wat was de tweede? Ik heb het net voorgelezen. De wet. De wet klaagt ons niet meer aan. En de derde? De tegenstander. Drie dingen. De zonde, de wet en de duivel. Alle drie overwonnen op het kruis. Dat is wat in dit gedeelte staat. En toen hebben we allemaal briefjes geschreven. Weten jullie nog? Weet je nog wat er op dat briefje stond? Wat je daar opgezet hebt? Hoe ben je daar nu mee bezig? Welke stap in autoriteit heb je daarin gezet? Of was het van, nou ja, oké, iedereen moet een briefje, dus ik gooi maar een briefje neer. En dat was het dan. Ja, maar wel daarin een stap in autoriteit zetten om daar wel iets mee te doen. Want het is niet zo van, nou heer, ik heb het opgeschreven, doe u het maar. En dan maar afwachten of er wat gebeurt. Zo werkt dat natuurlijk niet. God wil een samenspel met ons. Dus hij kijkt van, oké, je hebt dat wel opgeschreven. En wat ga jij daar nu mee doen? Welke stap zet je daarin om dat land als het ware te veroveren? Het is al aan je gegeven. Maar je moet wel zelf die stap zetten om het uiteindelijk toe te eigenen. Nou, misschien voor jezelf weer eventjes om daar weer even aan terug te denken van, oh ja, wat had ik ook alweer opgeschreven? Misschien weet je het niet eens meer. Nou, bid maar tot God en dan ben ik ervan overtuigd dat hij het weer terugbrengt in je gedachten. Daar heb ik absoluut geloof voor. En dan kun je daarna die stap in autoriteit gaan zetten. He? Dus God roept ons op om stappen te zetten. Dat betekent tegelijkertijd niet dat de uitkomst onzeker is. Net zoals voor het volk, de uitkomst was zeker. Ze kregen dat beloofde land. En dat geldt voor ons ook. Dan moeten we alleen weer uitkijken dat we daarin doorslaan. Van oké, dus als ik een stap zet in de autoriteit van Jezus in mijn leven, dan gaat alles goed. Ja, was het maar zo. Maar helaas, dat is niet zo. We hebben gewoon te maken met vragen waar we geen antwoord krijgen. We hebben te maken met ziekte in ons leven. Te maken met de gebrokenheid van de wereld in ons leven en om ons heen. Het is niet allemaal gelijk voorspoed en zo. Natuurlijk, God wil het wel geven. Maar op de een of andere manier zitten we ook nog te stoeien met die wereld om ons heen, waarin de tegenstander, en dat hangt ook wel weer van ons af, van hoeveel ruimte geef je hem, maar waar de tegenstander nog een aardige inbreng heeft, zeg maar. Maar hij is overwonnen, hebben we net gelezen. Hij is overwonnen. Dus laten we ons niet te pakken nemen door de tegenstander, door te kijken naar al die reuzen in het land en alles wat daar allemaal is en al die versterkte steden. Nee, want dan kom ik bij nog een gedeelte. 2 Korinthe 10, vers 4 en 6, daar staat, de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. Met andere woorden, we hebben van alles tot onze beschikking gekregen door datgene wat Jezus op het kruis gedaan heeft, om alles in ons leven te overwinnen. En dat is niet van het ene moment op het andere moment is dat klaar. Soms moeten we ergens doorheen, omdat God ons dingen wil leren. Ik heb het al eens gezegd, van 2004, 2005 waren twee pittige jaren voor ons. 2 jaar waar heel veel dingen in gebeurden en waar ik heel veel dingen in heb moeten leren. 2 jaar. En als je erop terugkijkt, denk je van, nou, of als je er middenin zit, denk je van, wanneer is het over? Maar als je erop terugkijkt, dan denk je van, oké, het heeft even de tijd nodig gehad. Blijkbaar was ik een leerling die even wat meer tijd nodig had om dingen op een rijtje te krijgen. Maar als je er middenin zit, dan heb je zoiets van, ik wil er nu mee klaar mee zijn. Maar soms dan gebeuren er dingen dat God zegt van, ja, maar ik wil toch even dat je ergens doorheen gaat. Het komt dus niet bij God vandaan, dus niet God doet allerlei moeilijke dingen in jouw leven. Nee, hij laat dingen toe. Om te kijken van, hoe ga je ermee om en welke lessen wil je daarin van mij leren. Dat is wat zijn bedoeling is. Als we kijken naar Jozua, dan hebben we het al een paar keer gelezen. God is er altijd, altijd bij. En wij hebben daarin zelfs nog een streepje voor. Want wij hebben God in ons. We hebben zijn geest in ons. Dus waar we ook heen gaan, welke stappen ook zitten, of ik nou hier sta, of ik daar sta, of ik daar sta, hij is hier. Altijd. Het is nooit zo van, ik ben hier en hij is daar ergens. Of daar ergens. Nee. Waar ik ben, waar jullie zijn, daar is hij ook. En ik denk dat we daarin een streepje voor hebben op Jozua. Natuurlijk, Jozua werd ook geleid door Gods geest. Maar daar was de werking van de geest was toch even heel anders in het Oude Testament, in die tijd, als nu. Wij hebben zijn geest ontvangen doordat Jezus teruggegaan is naar de Vader. En heeft zijn geest uitgestort over iedereen die gelooft en geaccepteerd heeft wat hij aan dat kruis heeft gedaan. Maar daar was het nog niet mee klaar. Want vanaf vers 7 lezen we dat er ook voorwaarden waren. Even kijken. Vers 7 staat, alleen wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Nou, gaat hij er verder nog wat dingen over zeggen? God zegt van, dit is belangrijk. Ik wil dat je daarmee bezig bent. Jozua, maar ook het volk. Lees, leer, ontdek. Waarom? Alleen als je hiermee bezig bent, met dit boek, ben je in staat om, kun je nauwlettend om je heen kijken, kun je nauwlettend ontdekken van waar wil God dan dat ik die stappen zet? Hoe wil hij dan dat ik dat doe? Als we het vanuit onszelf gaan doen, dan komen we er niet uit. Dan zijn we toch met ons eigen ikje bezig en dan doen we dingen die ons het beste uitkomen. Maar als we dat woord pakken, als we dat woord lezen, als we daarmee bezig gaan, de inhoud ons eigen maken, dan gaan we steeds meer begrijpen en ontdekken van, wat wil God nou in en door mijn leven heen doen? En dan is gelijk maar de vraag aan ons allemaal, hoe gaan wij om met de Bijbel? Gaan wij om met de Bijbel van, nou ja, leuk, boekenkastvulling, of ja, ik wil wat bloemetjes drogen, dus die doe ik er tussenin, hè, een dik boek, dus dat lukt dan ook wel. Of lees je het en dan denk je van, nou ja, ik moet wat lezen, dus ik lees het en klaar, ik heb hier gelezen en ik doe het boek dicht. Of ben je hongerig, ga je ermee bezig en dan zeg je van, wauw, wat staat er, wat betekent het, wat mag ik ervan leren, wat kan ik ervan zien van God, wat kan ik ervan zien van wie Jezus is. Alleen dan zullen we in staat zijn om ook te ontdekken waar in je eigen leven jij die stap in autoriteit mag gaan zetten. Zonder die Bijbel kom je dat niet tot ontdekking. Want de tegenstander is slim genoeg om te zorgen dat al die dingen die jij zou moeten opruimen, dat hij die op de een of andere manier een soort van verstopt. Maar door het woord van God komen ze tot ontdekking, zeg maar. En weet je van, hé, hier moet ik wat mee gaan doen. Je kan ook niet zeggen van, ja, maar ik heb het boek heb ik al gelezen, dus ik heb het boek uit. Dat is de grootste leugen die er is. De Bijbel heb je nooit uit. Nooit. Ik weet nog goed, jaren geleden waren we op een conferentie, raakten we in gesprek met een vrouw van een jaar of 80. En die was haar hele leven al met het Bijbeltje bezig, had zo'n klein Bijbeltje bij zich. En in de conferentie zaten we ook in kleinere groepjes en zo. En toen vertelde ze van, elke dag nog ontdek ik nieuwe dingen. En ik lees elke dag in de Bijbel. Ik denk, wauw, 80 jaar, elke dag in de Bijbel. Hoeveel dagen zijn dat? Hoeveel heeft ze al gelezen? En elke dag ontdekt ze nog nieuwe dingen. Wow. Dus dat boek heb je nooit uit. Het is een boek van elke dag, van het begin tot het eind van ons leven. En daarin mogen we leren en ontdekken. Als je het boek dichtlaat, dan kan er maar één ding gebeuren. Dan ga je geestelijk onder voet raken. En als je onder voet raakt, lichamelijk gezien, dan weet je wat daar de gevolgen van kunnen zijn. Allerlei functies gaan uitvallen. Het kan zelfs tot de dood leiden. Dit is eten. geestelijk eten. Dus wil je geestelijk leven, dan heb je dit nodig. Zeg je van, nou nee, ik heb het niet nodig, dan weet je wat de consequenties zijn. Wat de gevolgen daarvan zijn. Hebreeën 4 vers 12 zegt, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen van gedachten en van het hart. Zo scherp is het woord van God. Zo scherp is het. En ik vind het prachtig. Het is niet altijd even fijn hoor. Het is soms ook wel eens even pittig. Als je dingen leest van, oké, even slikken. Maar we hebben het nodig. We hebben het nodig om in relatie met hem te kunnen blijven leven. Vers 10 en 11, actie. Want er is een oproep om tot actie te komen. Als het volk, als dat alleen maar bezig geweest was met het nadenken over de autoriteit die ze hadden gekregen om dat land in te gaan, van elke stap die je zet, dat zal van jou zijn, enzovoorts. En als ze alleen maar met dat boek bezig geweest waren, ja, we gaan de wet lezen, enzovoort, alleen maar daarmee bezig geweest zijn en niet tot actie waren gekomen, hadden ze nu nog aan de overkant van de Jordaan gezeten. Er moest iets gebeuren. En Jozua zag dat heel scherp. En die ging midden in het volk staan, het kamp, en hij zei, maak proviant klaar, want binnen 3 dagen gaan we naar de overkant. Het was in het voorjaar, Jordaan was buiten zijn oevers getreden, dus er was een gigantische watermassa daar al. Dus je kan je voorstellen dat het volk allemaal weer van, ja, hoe denkt hij dat te doen? Gaan we eerst een brug bouwen of zo? Of hoe moeten we naar de overkant komen? Nou, als je verder gaat lezen, komt dat allemaal goed. Hè? De Jordaan wordt droog en ze kunnen er doorheen. Maar Jozua roept op tot actie. Als je weet dat je autoriteit hebt gekregen, dan kun je niet op je stoel blijven zitten. Dan moet je een stap zetten om tot actie te gaan. En dat is wat Jozua deed. En uiteindelijk ook het volk. En als ik dat weer terughaal naar onszelf, dan denk ik dat we, tenminste, ik zelf heb dat wel eens, dat ik nog niet half besef welke autoriteit we hebben. Wij maken misschien maar een heel klein beetje gebruik van de autoriteit die we hebben. God heeft ons een hele grote autoriteit gegeven. Wij kunnen veel meer doen in ons eigen leven, naar elkaar toe, naar de wereld toe, dan dat we voor mogelijk houden. Een van de evangeliërs, daar zegt Jezus ook tegen zijn discipelen van, hey, straks zullen jullie grotere dingen doen dan ik. Grotere dingen doen dan Jezus. Dat is nogal wat. En wij zijn vaak bescheiden, ja, wacht even, ik ben geen Jezus, hè? Dus het moet wel even. Dat zijn woorden van Jezus zelf. We kunnen grotere dingen doen dan Hij. En dan ben ik wel benieuwd wat die grotere dingen zijn. Wij denken misschien al heel gauw gelijk aan allerlei wonderen, tekenen, enzovoorts, enzovoorts. Maar ik denk niet dat het daar alleen over gaat. Ik denk dat Hij bedoelde in de totale breedte. Ook het leren van wie Hij is. Het elkaar ondersteunen, elkaar helpen, elkaar de ruimte geven. Bij elkaar gaven en talenten laten ontwikkelen. Al die dingen horen daarbij. En met elkaar zijn we in staat om inderdaad die grote dingen te doen voor Hem. Met elkaar zijn we in staat, ben ik ervan overtuigd, om de mensen hier in Tiel te bereiken met het geweldige nieuws van Jezus. Daar heb ik geloof voor. Ik weet niet of jullie daar geloof voor hebben, maar ik heb daar geloof voor. Er zijn mensen die daar hongerig zijn. Die met hun ziel onder hun arm lopen en niet weten waar ze ermee naartoe moeten. Maar er moet iemand zijn die hen iets laat zien, iets vertelt over wie Jezus is. Die stap zetten in autoriteit om het land te veroveren. En als we kijken naar de verdere geschiedenis van Jozua, dan zien we dat het niet zo is van, nou ja, ze stappen dat land binnen en huppakee, iedereen van, joh, wegwezen, het is van ons, dat het even zo ging. Nee, er moest flink strijd geleverd worden. Het duurde ook een poosje. En ze hebben ook niet alles kunnen veroveren. Op de een of andere manier hebben ze hier en daar de strijd niet kunnen volbrengen. Wat de oorzaak daarvan is, daar kun je over nadenken, daar kun je over, natuurlijk, soms zijn er momenten dat ze niet in de wil van God stonden, door ook verbonden aan te gaan met volkeren, terwijl ze dat niet moesten doen. Hebben ze alleen maar moeilijkheden op hun hals gehaald. Maar er moest wel van alles en nog wat gebeuren. Er zijn ook mensen van het volk zijn omgekomen in de strijd. Dus het kost iets. Het is niet zo van, nou ja, huppakee, we zijn er. Nee, dat kost strijd. En dat is denk ik ook in ons eigen leven. Dat we ook momenten hebben dat er een stukje strijd geleverd moet worden, om die autoriteit van Jezus daadwerkelijk tot uiting te laten komen. Lucas 11, vers 9 en 10 staat, zijn woorden van de Heer Jezus, en ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u open gedaan worden, want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt, en wie klopt, voor hem zal open gedaan worden. Een geweldige belofte van Jezus. Dat als we er even niet uitkomen, dat we bij hem als het ware aankloppen van, help. En dan zegt hij niet van, joh, ja, eigen schuld, dat zoek het maar even lekker zelf uit. Dan zegt hij van, nee, geweldig dat je hebt aangeklopt. Want ik ga je helpen, want ik ben bij je. Altijd. Maar soms wacht hij ook eventjes op een reactie van ons. Van oké, komt hij of zij inderdaad met die vraag? Komt hij of zij inderdaad met die situatie, met dat ding in zijn of haar leven om het op te lossen? En dat is die stap die we mogen zetten. Nou, ik geloof dat als we deze dingen die we vanochtend gehoord hebben, als we dat in praktijk gaan brengen, dat er mooie dingen gaan gebeuren. In ons eigen leven, als gemeente, maar ook in een plaats als Tiel. Geloven jullie dat ook? Is toch een beetje voorzichtig? Maar we gaan het zien. We gaan het zien.